Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het tweede vers van Psalm 138. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. 138, het tweede vers. Gods woord komt vanavond tot ons in de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. En daar lezen we het eerste hoofdstuk, de versen 18 tot en met 31. 1 Korinthe 1, vers 18 tot en met 31. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we het vijfde vers van Psalm 40. Uw heileer wordt door mij alom verbreid. Psalm 40, vers 5. 1 Korinthe 1, vers 18. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden is het een kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want na de maal in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven, overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken. Doch wij prediken Christus, de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid, maar hun die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen. En het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen, maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke beschamen zou. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren en hetgeen niet is, opdat hij hetgeen iets is teniet zou maken, opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing, opdat het zij, gelijk geschreven is, die roemt, roeme in den Heere. Wij doen u belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan aan ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij keren vanavond weer terug tot onze Heidelbergse catechismus. Na de vrij lange uitweiding, als ik het zo mag zeggen, die wij gehad hebben door afzonderlijk stil te staan, nogal uitvoerig bij wat de Bijbel ons leert over de aanneming tot kinderen, en komen wij nu weer terug bij dat punt in onze catechismus waar we geëindigd zijn, namelijk bij zondag 25. De laatste zondag die we met elkaar besproken hebben was de 24ste, die samen met de 23ste spreekt over de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen, door de genade en vanwege de gerechtigheid van Christus alleen, zonder de werken der wet. Wel nu, nadat wij daar met elkaar het woord Gods over hebben gehoord, zullen we vanavond beginnen bij dat gedeelte dat onze catechismus aldus betitelt van de sacramenten. En daar is zondag 25 de eerste van. Ik zal met u niet de hele zondag bespreken vanavond, maar ik wil hem u wel helemaal lezen. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk een geloof? Van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het Heilige Evangelie en het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Wat zijn sacramenten? De sacramenten zijn heilige zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet, opdat Hij ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geven en verzegelen, namelijk dat Hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Zijn dan beide, het woord en de sacramenten, daarheen gericht of daartoe verordend dat zij ons geloof op de offerande van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond onze zaligheid wijzen? Ja, zij toch, want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat die voor ons aan het kruis geschied is. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het nieuwe verbond of testament ingezet? 2, namelijk de heilige doop en het heilige avondmaal. Laten wij God zegen bidden over de bediening van zijn woord. Heere, we danken u voor het voorrecht dat wij ook vanavond weer mogen gaan luisteren naar wat van uwentwege tot ons gesproken mag worden. Zouden we u daar niet voor erkennen? Want u hebt de woorden van het eeuwige leven. En wat gij spreekt is waarachtig. En wat gij laat verkondigen is betrouwbaar. En als wij nu in het voorrecht delen om de betrouwbare woorden Gods, de waarachtige woorden Gods te horen, dan zijn wij toch wel bijzonder gezegend en dan past het ons wel in bijzondere zin u daarvoor te erkennen en te danken. Heere, laat er inderdaad dankbaarheid in onze harten mogen zijn voor het voorrecht dat u nog spreken wilt. Maar tegelijk beseffen wij dat hoezeer datgene wat ons ook bezig mag houden vanavond en hoezeer datgene wat in de schriften staat opgetekend het betrouwbare woord van God is, het toch altijd nog nodig blijft dat gij in onze harten voor dat woord plaats maakt. Want onze ellende bestaat onder andere ook hieruit dat er voor uw woord geen plaats is. Vandaar dat wij onder het woord kunnen zitten en er helemaal aan voorbij leven. Dat we het woord kunnen horen en er geen acht op slaan. Dat we het woord kunnen horen en dat het ons van onze jeugd af aan verkondigd en voorgesteld en gepredikt wordt, terwijl er toch in ons leven geen vruchten op dat woord komen. Heren, dat is omdat er geen plaats voor is. U weet dat. beter nog dan wij het weten. U hebt het zelf in uw woord gezegd. En u hebt ons daarin herinnerd aan onze ellende, aan onze verlorenheid, aan onze doodstaat. Maar aan de andere kant hebt u ons in datzelfde woord ook geopenbaard dat wat wij niet bezitten en ook onszelf niet kunnen geven, door u gewerkt wordt. Gij maakt voor uw eigen woord plaats. Gij ontsluit het zondaarshart. Gij geeft niet alleen oren om te horen, maar ook een hart om op te merken. Gij wilt ook geven waarachtig geloof, waardoor uw woord wordt omhelst. U deed dat bij Lydia, de purperverkoopster uit de stad Thyatira, die naar Paulus luisterde, maar gij opende haar hart, Heere. En toen ging zij met haar hart luisteren en acht geven. En ze kwam tot geloof en dat geloof beleed ze. Dat geloof kwam openbaar in de vruchten. En een gehele verandering trad in haar leven. En zo deed u het toen. Zo doet u het nog. Dat is toch uiteindelijk ook altijd weer het geheim dat achter de kerkdienst en achter de prediking schuil gaat. Als dat alleen maar menselijk gebeuren was en als het alleen maar om menselijke activiteiten ging, Heere, dan was het toen daar in Filippi voor Paulus ook een onbegonnen werk. Dan zou het vandaag nog een onbegonnen werk zijn. Dan zou het een, op zijn hoogst een nuttige besteding van de zondag zijn en meer niet. Maar er zou geen mens door zalig worden. Er zou geen hart door worden geraakt. Er zou geen troost uit worden geput. Het zou allemaal langs ons heen gaan en we zouden allemaal dezelfde blijven. Maar Heere, nu gij het op uzelf genomen hebt om de prediking vergezeld te doen gaan van de werking van uw Heilige Geest, en u het u behaagd heeft om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven, en als ze geloven, dan geloven ze met een door uzelf gewerkt geloof. Nu gij op u genomen hebt om dat te doen, Heere, nu is het geen ijdel ondernemen om het woord te verkondigen. En nu is het geen ijdel ondernemen om op te gaan naar uw huis en ons te zetten onder de verkondiging van uw woord. Want zo wordt uw huis de werkplaats van de Heilige Geest. Zo wordt uw huis de kweekplaats van het waarachtige geloof. Zo wordt de plaats waar uw woord verkondigd wordt, tegelijk ook de plaats waar zondaarsharten ontsloten en open gemaakt worden en waar mensen dat woord leren omhelzen en aanvaarden en de in dat woord gegeven belofte leren geloven met een waarachtig geloof. En daarom is het geen vergeefswerk, Heere, waartoe wij vanavond zijn samengekomen. O, als het in eigen kracht moest geschieden wel. Maar daar is de toezegging van die verborgen kracht en werking van de Heilige Geest. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Ik zal mijn volk verblijden in mijn bedehuis. En dat woord wat we ook vanavond gelezen hebben, het heeft God behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken. Heren. En nu zien wij vanavond tot u op en wij smeken u, doe dat zaligmakend werk in ons midden. Doe het in harten. Het zij voor het eerst, het zij bij vernieuwing. Wilt gij, o Heilige Geest, auteur van het waarachtige geloof, werkzaam zijn en datgene werken wat bij ons van nature ontbreekt en wat ook na ontvangen genade, als u het niet steeds weer onderhoudt, gaat ontbreken. Wilt u werken, Heere, dat geloof dat ons met Christus verenigt, dat geloof dat al de weldaden van Christus toe-eigent en deelachtig maakt. Dat geloof dat zich concentreert op die enige offerande van de Heere Jezus aan het kruis volbracht. Dat geloof in de ganse heilige schrift. Ach Heere, wat kan een mens die eraan ontdekt is zich arm en leeg en ellendig voelen. Hij is geroepen om te geloven en hij bezit geen geloof. Hij begeert geloof te oefenen. Het woord is hem langs welke weg dan ook dierbaar geworden. Uw toezeggingen kreeg hij nodig, maar hij vindt in zijn eigen hart, waar hij ook zoekt en speurt, alleen maar leegte, alleen maar een vacuüm. Het waarachtige geloof ontbreekt hem. Ongeloof, dat komt hij tegen. Ongeloof en wantrouwen, dat ontdekt hij maar al te veel. Maar waarachtig geloof vindt hij niet. En hoe hij dan ook zoekt en hoe hij dan ook probeert, hij kan het ook niet voortbrengen. Alles aan onze kant is tekort. We kunnen onszelf wel wat geloof geven, maar niet het echte. Niet dat geloof dat met Christus verenigt. Niet dat geloof dat u betrouwbaar acht. Niet dat geloof dat op u steunt. Heere, wat kan een mens zich ellendig voelen als hij geen geloof bezit. En toch geloof zo nodig heeft. En wat krijgen we dan u, o Heilige Geest, nodig? U als de werkmeester en u als de onderhouder van dat geloof. Heere, wilt u uzelf aan ons openbaren? Heilige Geest, u spreekt nooit van uzelf. U vraagt geen aandacht voor uzelf. U hebt alleen maar ten doel om de Christus te verheerlijken. Maar doe dat dan. Door in ons midden, door in onze harten, dat waarachtige geloof in die Christus te verheerlijken, opdat wij waarlijk zijn schoonheid mogen aanschouwen en waarlijk zijn heerlijkheid mogen zien en waarlijk dat offer en de kracht van dat offer mogen kennen. Omdat we zo in de weg van het waarachtige geloof aan hem deel mogen krijgen. Voor het eerst of opnieuw. Heere, zo bidden wij van u om uw werk en de openbaring daarvan. Geef het aan ons, arme zondaren. Geef het aan ons, onbekwamen, ongeschikten, ellendigen. Heere, maar dan hebben we toch die troost. Hoe ongeschikt en hoe onbekwaam en hoe dwaas en hoe veracht. Ge hebt het ons doen horen, het dwaze Gods, het dwaze der wereld heeft God uitverkoren. En het verachte en het onedele en hetgeen niets is, dat hebt u nu juist uitverkoren. Opdat u hetgeen iets in eigen ogen is, beschamen zou. En zo zorgt u er dan tegelijkertijd voor, Heere, dat een verloste zondaar in zijn God en zaligmaker gaat eindigen. En dat het wordt gelijk geschreven is, die roemen in de Heere. Waarom? Omdat Christus Jezus ons van God geschonken is. Tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot verlossing. Tot een volkomen verlossing. En dan ligt het altijd nog buiten ons. Dat we het daar ook maar mogen laten liggen, Heere. En dat wij altijd maar weer als een arme en behoeftige en ellendige buiten onszelf het leven mogen zoeken in hem die de levende, die de levensvorst, die de levendmaker is. Gedenk gij ons, als we vanavond onze catechismus weer ter hand nemen en als we met elkaar naar het onderwijs der kerk willen gaan luisteren, zegen dat onderwijs. En geef dat het vrucht mag dragen in ons leven. Hoor ons in de vergeving van al onze zonden. Neem weg al onze ongerechtigheden, Heere. En verzoen onze schuld om Jezus wil. Amen. We zingen nu eerst Psalm 119. Het 41ste en het 65ste vers. Psalm 119 vers 41. Mijn ziel bezwijkt. Zij is gans afgemat En vers 65, hoe wonderbaar is uw getuigenis. We moeten het vanavond dus opnieuw hebben over het geloof, gemeente. Dat is niet voor de eerste keer dat onze catechismus over het geloof spreekt. Voor de eerste keer gebeurt dat in de zevende zondag, waar gevraagd wordt naar het waarachtige geloof. Wat is dat? En dan wordt dat uitvoerig beantwoord. En vervolgens wordt ons ook afzonderlijk over het geloof gesproken in verband met de rechtvaardiging van de goddeloze in de zondagen 23 en 24, met name als het gaat over dat punt dat wij door het geloof gerechtvaardigd zijn. Ziet u nog maar even in vraag en antwoord 61, waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Wel nu, dan komt ons leerboek in de 25e zondag nog eens een keer op dat onderwerp van het geloof terug. Geloof is immers noodzakelijk. Geloof is onmisbaar. Zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Die tot God komt moet geloven dat hij is en dat hij een beloner is dergene die hem zoeken. Zonder geloof wordt ook niemand gerechtvaardigd, krijgt niemand deel aan die gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Zonder geloof wordt ook niemand tot kind aangenomen, want die zijn immers kinderen Gods die in zijn naam geloven, zegt Johannes in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie. Wel nu, geloof is een onmisbare zaak, is daarom van uitnemend belang. Als dit ontbreekt in ons leven, gemeente, we mogen hebben wat we hebben en bezitten wat we bezitten, maar dan gaat het niet goed met ons, dan komen we om. Geloof is noodzakelijk. Nou, en dan is daarom de vraag ook zo belangrijk, waar krijgt een mens nu geloof vandaan? Wie werkt het in het mensenleven? Hoe komen we eraan? En de volgende vraag, als het er is, hoe wordt het dan onderhouden? Hoe blijft het in stand? En dat zijn de vragen waar het in zondag 25 over gaat. En het eerste wat dan opvalt is dat het geloof wordt toegeschreven aan de Heilige Geest. Niet waar, daar begint vraag 65 mee, aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Van waar komt zulk een geloof? Van de Heilige Geest. Hij is de auteur. Hij werkt het in onze harten door de verkondiging van het Heilige Evangelie. En hij die het werkt is ook degene die het onderhoudt, die het versterkt. En hij sterkt het door het gebruik van de sacramenten. De Heilige Geest is dus de werkmeester en de Heilige Geest is dus de onderhouder van dat geloof dat ons met Christus verenigt en dat ons leert de weldaden van Christus aan te nemen. En als dan gezegd is dat de Heilige Geest het werkt en dat de Heilige Geest het versterkt, wordt in deze 65e vraag en het antwoord ook gezegd hoe de Heilige Geest dat doet. Ik ga eerst even in grote lijnen met u een stuk van deze zondag door. Dan wordt gezegd hoe de Heilige Geest dat doet. Hij doet het namelijk middelijk, zoals God bijna altijd middelijk werkt. En het middel dat de Heilige Geest gebruikt om het geloof te werken is, kijk maar weer in antwoord 65, de verkondiging van het Heilig Evangelie. Daardoor werkt de Heilige Geest het. En het middel dat de Heilige Geest gebruikt om het geloof, als het er eenmaal is, te versterken, dat is weer, antwoord 65, het gebruik van de sacramenten. En dan wordt vervolgens, als dan toch het woord sacramenten gevallen is, in de volgende vraag uitgelegd wat we daaronder verstaan. Sacramenten. Mag ik eerst even een kanttekening maken, gemeente? Ik moet u zeggen dat ik met antwoord 65, hoeveel schriftuurlijks er ook in staat en hoeveel juiste dingen er ook geen gezegd worden, op één punt toch niet helemaal gelukkig ben. En gelukkig is de beknopte catechismus, ik bedoel het kort begrip, op dit punt iets duidelijker. U weet, het kort begrip, dat is eigenlijk een verkorte, een samengevatte catechismus, die wat later in de kerk ook ingevoerd is. Het heeft nooit het karakter van een belijdenisgeschrift gekregen, dat hoeft ook niet, want wezenlijk staat daar natuurlijk hetzelfde in als in onze Heidelbergse catechismus, zij het dan in beknopte vorm. Maar op dit punt is het kort begrip niet beknopter, maar juist iets uitvoeriger en daarom ook iets vollediger dan onze catechismus. Als u even kijkt in het kort begrip, vraag en antwoord 48 tot en met 50. En daar gaat het over dezelfde zaak die in vraag en antwoord 65 aan de orde gesteld wordt, maar daar wordt het als volgt geformuleerd. Vraag en antwoord 48, 49 en 50 van dit kort begrip. Wie werkt dat geloof in u? En hier sporen deze twee geschriften volledig. Wie werkt dat geloof in u? De Heilige Geest. Door wat middel, en hier sporen ze opnieuw, door het gehoor van het gepredikte woord. Maar dan, vraag 50, hoe versterkt hij, dat is de Heilige Geest, dat geloof? En dan komt het vollediger, het juister, het completer antwoord, door datzelfde gepredikte woord en het gebruik van de heilige sacramenten. Nu, dat ene element mist in antwoord 65. Dat wil niet zeggen dat het in antwoord 65 ontkend wordt. Het staat er alleen niet. Het geloof wordt gewerkt door de Heilige Geest, door het gepredikte woord en het gehoor van dat gepredikte woord. En het geloof wordt versterkt, niet zoals de catechismus zegt, door de sacramenten. Althans, niet alleen door de sacramenten en zelfs niet allereerst door het gebruik van de sacramenten, maar dat geloof wordt versterkt door datzelfde gepredikte woord, plus door het gebruik van de bij het woord gevoegde, aan het woord gekoppelde sacramenten. Anders zou iemand die niet meer onder de verkondiging van het woord kon verkeren, die niet meer onder de bediening van de sacramenten kon verkeren, maar nog wel de prediking van het woord kan genieten via de kerktelefoon, eigenlijk nooit versterking van het geloof kunnen ontvangen. Hij kan de sacramenten niet meer gebruiken, maar hij kan nog wel het woord lezen, het woord horen. Ja, zelfs iemand die van al de technische hulpmiddelen verstoken is en toch nog het woord heeft, wat hij zelf lezen kan of wat een ander voor hem lezen kan, die is toch nog binnen het bereik van de Heilige Geest, opdat de Geest ook in zijn leven het geloof zou kunnen versterken. Goed, nadat wij dus uiteengezet hebben en begrepen hebben, hoop ik, wat onze catechismus in deze 65ste vraag met het antwoord bedoelt, komen we nu terug bij die eerste stelling, namelijk dat het geloof een werk van de Heilige Geest is. En de middelen die de Heilige Geest bij de werking en de versterking daarvan gebruikt, zullen we straks nader bezien. De eerste stelling is: het geloof is een gave, is een werk van de Heilige Geest. Ik hoef u niet uit te leggen wie de Heilige Geest is. Dat heeft onze catechismus in zondag 20 gedaan. De derde persoon van de goddelijke drie-eenheid. Niet minder God dan de Vader en de Zoon. Waar komt dat geloof dus vandaan? Ik mag met hetzelfde Bijbelse recht zeggen: het komt van God. Het is een goddelijk werk. Een goddelijk geschenk. En God doet dat dan met name door de Heilige Geest. Maar u begrijpt wat daarin begrepen is? Van waar komt zulk een geloof? Van de Heilige Geest, daar ligt in besloten dat wij voor het waarachtige geloof zijn aangewezen niet op onszelf, niet op een ander mens, niet op de kerk als instituut, niet op elk wat voor aardse middelen dan ook, maar we zijn voor het waarachtige geloof aangewezen op God. Komt niet uit onszelf voort. Dat kan de mens niet presteren, wat hij overigens ook wel presteren kan, maar dit presteert de mens niet. Hij geeft zichzelf geen geloof. Tenminste, ik moet daarbij zeggen, geen echt geloof. Natuurlijk, we kunnen onszelf wel een geloof geven. Dat laat de schrift ons ook wel zien. En u weet dat wij van ouds onderscheid maken tussen verschillende soorten geloof. Er is een historisch geloof en er is een wondergeloof en er is een tijdgeloof. En er is ook een zaligmakend geloof. Nu, voor het historisch geloof hebben we niet bepaald de Heilige Geest nodig. Dat kan in ons geplant zijn door onze ouders. Dat kan in ons geplant zijn door een dominee. Dat kan in ons geplant zijn door een onderwijzer of een onderwijzeres op school of op de zondagschool. Een historisch geloof is niet per se een werk van God. Dat kan ook een mensenwerk zijn, heel duidelijk. En de tijdgeloof net zo. En een wondergeloof eveneens. Kijk, als het om die soorten geloof gaat, dan hebben we als mensen nog wel wat macht en dan kunnen we nog wel wat bereiken. Ik kan mezelf best opwerken en ik kan mezelf best ertoe brengen om te besluiten alles te geloven wat de Heer in zijn woord heeft geopenbaard als historische werkelijkheid. En ik kan uit kracht van opvoeding en uit kracht van onderwijs dat mijn hele leven lang blijven toestemmen. En als er eens aanvallen opgedaan worden en als er eens bestrijding komt, dan kan ik zeggen, nee, maar mijn ouders hebben me zo geleerd en daar heb ik respect voor. En ik blijf bij dat geloof dat zij eenmaal aan mij hebben overgeleverd. Dat is de waarheid. En zo kan ik mezelf ook wel opwerken om voor een bepaalde tijd te geloven. Ik hoef alleen maar, zegt de Heere Jezus in de gelijkenis of in de verklaring van de gelijkenis van het zaad in de akker, dat de belofte van het evangelie met blijdschap aan te nemen. En via emotionaliteit en via welsprekendheid van de prediker en via opzwepende dingen die plaatsvinden en via invloed van buitenaf kan ik best uit mezelf met invloed van anderen zo ver komen dat ik geloven ga. Maar als vervolging of verdrukking komt, dan verdwijnt dat geloof als sneeuw voor de zon. Dus als het gaat om geloof in het algemeen, dan schakelen we de mens nog niet zo in één keer uit, want dan is de mens nog wel tot iets in staat. Maar als het gaat om het geloof dat ons met Christus verbindt, het geloof dat ons de weldaden van Christus deelachtig maakt, het geloof dat rechtvaardigt, het geloof in zijn naam, waardoor een kind des toorns een kind van God wordt, als het gaat om het echte geloof, dat omschreven wordt in de zevende zondag van onze catechismus, gemeente, dan moeten wij niet vragen of een mens dat ook voortbrengen kan. Want dat is een onmogelijkheid. Geloof dat in het hart zetelt en niet alleen in mijn intellect en niet alleen in mijn gevoel. Geloof dat waarlijk met Christus verbindt en de beloften Gods voor waarachtig houdt. Dat geloof is niet ons product. Dat is er alleen als, zoals in het geval van Lydia, de Heer het hart opent. En als zij krijgt te luisteren met haar hart, en dan acht gaat nemen op hetgeen gezegd wordt. Geloof dat deel geeft aan het waarachtige heil, wel nu als het op dat geloof aankomt, dan zullen we toch naar een bron buiten onszelf moeten zoeken. Dan laat de schrift ons weten in Efeze 2 vers 8, het is u uit genade gegeven te geloven. Niet uit u, het is Gods gave. En gelukkig, want als ook dat geloof, ik bedoel nou het echte, het levende, het zaligmakende van ons moest komen, gemeente, wie zou het dan bezitten? En als we het al zouden kunnen werken, zouden we het zelf ook in stand kunnen houden? Zou het bestand zijn tegen de beproevingen die erop afkomen? Maar als het van God komt, en als het in het leven van een mensenkind door de Heilige Geest gewerkt wordt, weet u dan, zit er in die gedachte dat de Heilige Geest de werkmeester van het geloof is, ook dit begrepen, dan kan het er ook tegen. Want wat van God komt, dat vergaat niet. Dat is solide. Daar kan de hele macht van de hel op aanvallen en dan bezwijkt het nog niet. Daar kunnen vervolgingen tegen ontketend worden en dan houdt het nog stand. Dat kan in de crisis komen en dan is het nog niet als een spinnenweb weggevaagd, zoals dat wel met het tijdgeloof het geval is. Dat geloof dat door de Heilige Geest gewerkt wordt, dat kan er tegen. En dat bewijst de Heere ook. Want dat doet hij ook wel eens in de smeltkroes. Dat gaat hij wel eens beproeven. Petrus spreekt in zijn eerste brief over de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is als van het goud dat door het vuur beproefd wordt. En hoe durft de Heere het wagen met het geloof van de zijnen, dat als het van hen moet komen, ook al is het een geschonken geloof, zo zwak, zo labiel, zo weifelend, zo aarzelend is, hoe durft God het toch te wagen het geloof van de zijnen in de smeltkroes te werpen? Hij durft het te wagen omdat het zijn eigen werk is. En omdat hij weet dat wat hij gewerkt heeft er tegen kan. En dat is dan ook de beproeving in het leven van zijn kinderen. Daar waar hij geloof gewerkt heeft, daar beproeft hij hen niet. Maar daar beproeft hij zijn werk in hen. Als hij hen gaat beproeven, dan zijn ze verloren. Want ze zijn zwak van moed en klein van kracht. Maar als hij het werk dat hij gedaan heeft in hen gaat beproeven, dan staat hij zelf voor de uitkomst in. Hoe diep het er ook door moet. Hoe zo'n gelovige misschien ook ondervindt dat aan alle kanten leunsels en steunsels wegvallen. Hoe zo iemand het ook benauwd krijgt als Satan maar even de gelegenheid krijgt om hem op de zeef te krijgen. Dan gaat dat voorbiddende werk van die hoge priester in de hemel door, die zijn geest gegeven heeft om het te werken. En die voorbidder zorgt ervoor dat het geloof niet ophoudt. Als God het door hem gewerkte geloof gaat beproeven, oh, dan komen ze er niet zonder kleerscheuren af. Dan komen ze er niet zonder moedeloosheid en zonder vrees en verschrikking vanaf. Dat was bij Petrus ook niet zo, aan wie de Heere die belofte gaf. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Maar dan staat de uitkomst bij voorbaat vast. Want het is Gods werk, gemeente. En wat van God komt, dat is goed. Is er wat van God in uw leven? Is er een door Gods geest gewerkt geloof in uw leven? Daarmee en daarmee alleen kunt u de beproeving, de bestrijding ingaan. Want dat zal wel stand houden. Ook als u het misschien niet meer bekijken kunt. Ook als u geen gram geloof meer bespeuren kunt in uw leven. Maar het blijft, want God zorgt ervoor. Overigens is het wel vernederend, en laten we dat er ook bij zeggen, en dat is eigenlijk de derde implicatie die gelegen is in die woorden dat het van de Heilige Geest komt. Derde, dat is dat het, omdat het van de Heilige Geest komt, kennelijk niet uit een andere bron kon komen. Want ziet u, we hebben het via de catechismus wel eens gehad over God de Vader en over God de Zoon. En nu legt onze catechismus nog weer eens even het werk bij, de vinger bij het werk van de Heilige Geest. Als het gaat over de zaligheid van zondaren, dan was het niet alleen nodig dat de Vader de gemeente van eeuwigheid verkoor. En dan was het niet alleen nodig dat de Zoon in de tijd kwam om zijn bloed te geven en zichzelf te offeren voor dat volk dat de Vader van eeuwigheid heeft lief gehad om ze zo te verlossen. Maar dan is het ook nodig dat de Heilige Geest aan het werk gaat. De zaligheid van de zondaar is zo'n groot werk dat de drie goddelijke personen eraan te pas moeten komen. Ook de Heilige Geest. En waarom? Waarom de Heilige Geest? Waarom is het niet genoeg als Christus gestorven is aan Golgotha's kruis en als die boodschap ons verkondigd moet worden, zal mag worden? Dan is het toch genoeg, zouden we zeggen, want dan kan een mens dat toch gaan geloven? Nee. Want een kwade boom brengt geen goede vruchten voort. En daarom, als de Heilige Geest er dan ook aan te pas moet komen, dan is dat omdat met al het werk van Christus en het volbrachte werk en het lijden en sterven en de opstanding van Christus en alles wat hij gedaan heeft, alles wat hij volbracht heeft, was nog niet voldoende om die zondaar deelgenoot van het heil te maken. Want laat het hem nu alles voorgesteld worden en laat het hem nu alles gepredikt worden en aangedrongen worden, dan zal er nog geen enkele zondaar zijn die uit eigen beweging zegt, ik ga in die zaligmaker geloven. En ik ga zijn weldaden aannemen. Niet één, niet één. Want we zijn allemaal ongeschikt en onnut geworden. En er is niemand die in Christus enige begeerlijkheid ziet. En er is niemand die in dat offer van Christus enige noodzakelijkheid ziet. En er is niemand die in dat bloed van Christus enige gepastheid ziet. Het zal het werk van de Heilige Geest zijn om onze blinde ogen te openen, zodat wij de noodzakelijkheid en de gepastheid en de dierbaarheid van die borg en van zijn borgwerk zullen gaan ontdekken. En het zal het werk van de Heilige Geest moeten zijn om onze ogen die gesloten zijn te openen en ons geloof te geven, zodat we zien, zodat we omhelzen, zodat we vertrouwen. Ja, dat is vernederend, want dat is ook in dit middelste stuk van de catechismus genoemd van de sacramenten, toch weer een stukje van het eerste deel. Hoe groot mijn zonden en ellenden zijn. Hoe diep ik gevallen ben. Zo diep, dat als me het evangelie van de Heer Jezus wordt voorgesteld in al zijn rijkdom, ik nog niet zal geloven. Zo diep gevallen. Zo ellendig, dat als me het redmiddel voor mijn verlorenheid wordt aangeboden, ik het verwerp en afwijs. En dat er nog een werk Gods geschieden moet, zal ik het leren aannemen, dat redmiddel. En zo valt de mens er toch altijd maar weer buiten, vindt u niet? En zo zal de Heere de mens ook geen enkele gelegenheid laten om in zichzelf te roemen als het gaat om zalig worden. Opdat het zij gelijk geschreven is, die roemen in de Heere. Maar u zegt, ja, dat zeg je nou weer, en dat wordt wel eens meer benadrukt, dat het van God moet komen. Maar er staat toch in de schrift ook de oproep tot geloof. Als Paulus tot de stokbewaarder spreekt, dan zegt hij toch: gelooft in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En de Heere Jezus zegt toch tegen de vader van de maanzieke jongen: alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. Dan wordt die stokbewaarder en dan wordt die vader en dan worden zoveel anderen in de schrift toch geplaatst voor de eis. Voor het bevel des geloofs. En dan wordt ons vanavond met nadruk verkondigd via de catechismus. Goed, laten we dat dan de prediker toestemmen. Hij spreekt het niet uit zichzelf, maar ons leerboek zegt het ook. Dat het van de Heilige Geest komt en niet uit de mens. Hoe kan dan de Heere dat geloof eisen als wij het toch niet volbrengen kunnen? Denkt u dat dat een tegenstrijdigheid is? Dat is het voor sommigen, maar niet echt. Er zijn altijd kerkmensen en die zijn er in alle eeuwen geweest en die zijn er ook vandaag en die kom je ook wel eens tegen, die met dit soort dingen fijn kunnen redeneren. En die met al die redeneringen precies de eis en de klem van het woord van zich af proberen te houden. Die mensen zijn er en ik weet niet of u er ook een van bent. Kijk eens naar binnen. Als u met dit soort dingen komt en als u over dit soort dingen praat en graag praat, dan moet u zichzelf eens de vraag stellen. Is het nou echt een vraag voor mij hoe die twee zich verhouden? God eist het en ik kan het niet. Hij moet het geven. Is dat nou echt een vraag waar u mee zit of is dat nou gewoon een theoretisch probleem? Er zijn er ook bij wie het een echte vraag is. God moet het werken, ik heb het van mezelf niet, en toch eist de Heere het. En de Heere stelt het voor als de enige weg des behouds, langs een andere weg krijg ik geen deel aan de genade Gods, aan de Heere Jezus Christus en zijn weldaden en zijn gerechtigheid. Ik zal moeten gaan geloven, want anders blijf ik buiten staan. Die tot God komt moet geloven dat hij is en een beloner is dergene die hem zoeken. En aan de andere kant, een mens heeft dat toch maar niet van zichzelf. En dat wordt ons in de schrift toch ook getekend. Hoe zit dat? Zijn er hier voor wie dat een echt probleem is? En met een echt probleem bedoel ik een zielsprobleem. Die wel eens die eis en dat bevel gehoord hebben en die ook wel weten en die het in hun hart toestemmen. Ja, zo moet het. Waarachtig geloof zal ik moeten hebben. Maar ik heb het niet en ik kan het niet maken en voortbrengen. Ik ben van de Heere afhankelijk en hij is toch vrij om het me te geven of om het me te onthouden. Wel, als u met dat probleem echt zit, dan zou ik u even willen verwijzen, misschien helpt dat, naar een geschiedenis uit het Nieuwe Testament. Uit de dagen van de Heere Jezus en we vinden hem in het Markusevangelie. Mag dat even zo tussendoor in het Markusevangelie, een korte geschiedenis die ons toch wel een antwoord geeft op de vraag die we zo pas stelden. Het eerste stukje van Markus 3 vertelt ons over de Heere Jezus die in een synagoge was. En er was in die synagoge een man met een verdorde hand. Die hand die kon hij niet gebruiken. Die was gewoon, nou zoals hier staat, verdord. Lam. Helemaal, vergaan niet, maar toch niet in staat om iets te doen. Daar kon hij niks mee aanpakken, daar kon hij niets mee bewegen. Hij kon, nou ja, die hand die was gewoon werkeloos. Helemaal werkeloos. En dan gaat het mij verder niet om die geschiedenis en wat die fariseeën er allemaal doen, maar dit punt. De Heere Jezus heeft die man gezien. En hij zegt in vers 3, en hij zei dat tot die mens die de verdorde hand had, sta op in het midden. Met andere woorden, man, ga eens staan, zodat we u allemaal goed kunnen zien. En zodat we ook allemaal goed kunnen zien dat die ene hand, die ene arm daar levenloos en verlamd naast uw lichaam hangt en dat u er niets mee kunt beginnen. Ga eens staan en laat iedereen eens goed naar u kunnen kijken. En dan in het 5e vers zegt hij tot die mens, strek uw hand uit. En dan bedoelt de Heere Jezus natuurlijk niet die goede hand, maar dan bedoelt hij die verdorde hand. Maar hoe kan de Heere Jezus dat nu zeggen? Dat eerste bevel kon die man opvolgen, want met zijn benen was niets aan de hand. Hij kon gaan staan. Dus daar was geen probleem mee. Maar dit tweede bevel, hoe kan de Heere Jezus nu zeggen tot die man, strek uw hand uit? Dat kon hij toch niet? Dat was juist zijn handicap, dat probleem waar hij al lang mee geworsteld had, waar hij al zoveel verdriet over gehad had, waardoor hij in het leven niet zo mee kon komen als een ander. Hoe kan de Heiland zo, mag ik het zeggen, onbarmhartig zijn om deze man het bevel te geven, strek uw hand uit. Dan kunt u lezen dat die man er een probleem mee had. Kunt u ergens in Matthäus, in Marcus 3 lezen dat die man tegen de Heere zei, ja, maar dat kan ik niet en dat heb ik nog nooit gekund en dat zal ik ook nooit kunnen. Kunt u dat lezen? Nee, er staat, en alsof het vanzelfsprekend is, alsof hij het zijn hele leven gekund had, alsof hij net zo goed over die arm beschikte als over zijn benen, waardoor hij dat eerste bevel kon opvolgen, hij strekte ze uit. Omdat ze gezond geworden was? Nee, nee, nee. En zijn hand werd hersteld. Toen hij ze uitstrekte, werd zijn hand hersteld. Zijn hand werd niet eerst hersteld en toen kon hij het uitstrekken. Hij strekte zijn hand uit. Die hand die niets kon, die hand die niet bewegen kon, die hand waar geen leven meer in zat, die verdord was als een blad aan de boom, die hand strekte hij uit en toen werd hij gezond gelijk zijn andere hand. Hoe kwam dat die man er geen probleem mee had? Omdat, en daar hebt u het, met het bevel de Heere Jezus die man geloof gaf. Het is maar niet onverschillig wie zegt, strek uw hand uit. Als een van die fariseërs dat gezegd had, had ik niet gekund. Als zijn buurman het gezegd had, of zijn vrouw het gezegd had, of zijn kinderen het gezegd hadden, pa, strek uw hand eens uit, dan had hij het niet gekund. Maar nu de levensvorst, nu de Zoon van God het zegt, nu het een bevel van boven is, nu het woord is dat met macht en met majesteit komt, en nu de Heere die het spreekt, medewerkende invloeit, en die man geloof geeft om zijn dorre hand uit te strekken, nu kan hij het doen. Dat is het punt. Als u ermee zit, hoe de Heere nu kan eisen wat de mens niet doen kan, moet u er eens op letten dat de Heere van een mens eist wat hij niet doen kan. En als de Heere iets eist, dan geeft hij er de belofte bij dat hij het werken wil. Dat hij het geven wil. Dat hij het tot stand wil brengen. Gods belofte, Gods geboden, ook het bevel des geloofs, dat is maar niet een bevel dat losstaat van een belofte. Als de Heere een mens beveelt zich te bekeren, als de Heere een mens beveelt te geloven in de Heere Jezus Christus, dan ligt daar in dat bevel opgesloten de belofte dat hij het zelf werken wil. En daarom kan de Heere met het bevel des geloofs komen tot mensen die het zelf nooit kunnen voortbrengen, dat geloof. Want in het spreken Gods ligt de kracht die een mens nodig heeft om het waarachtig te geloven. Maar als wij nu in ongeloof dat spreken Gods verwerpen, of als wij wat dan ook voor redenering ophangen om onszelf altijd buiten schot te houden en ons ongeloof en onze onbekeerlijkheid te verontschuldigen en goed te praten, dan hebben we er nog nooit erg in gehad. Wie ons zegt, bekeert u en gelooft het evangelie. Als dat maar eens indruk maakte. Als dat maar eens levende werkelijkheid werd. Gemeente, waar zouden we te vinden zijn? Op onze knieën. Met de bede van Augustinus, Heere, geef wat gij gebiedt. En gij zult niet te vergeefs gebieden. Zou het niet? Maar terugkerend tot de vraag dat de Heilige Geest het geloof werkt. Hoe werkt de Heilige Geest dat geloof? En dat wordt in deze catechismusafdeling verteld. Ik heb u al op gewezen. Door te zeggen dat de Heilige Geest dat doet door de verkondiging van het Heilig Evangelie. Ik mag daar misschien vanavond wat kort over zijn, want over de verkondiging van het Heilig Evangelie hebben we het eigenlijk nog maar kort geleden gehad in de serie Preken over de Tweede Zendingsreis. Ik denk weer aan die Lydia die daar onder het woord zat en aan Paulus die daar het woord sprak. Dat is geen onbelangrijk werk, de verkondiging van het Evangelie. Nee, en dat is daarom geen onbelangrijk werk, omdat het een instelling van God is. En omdat de Heere bekendgemaakt heeft dat het hem behaagt via de verkondiging van het evangelie mensen zalig te maken. En de Heere zegt op een andere plaats via Paulus dat het geloof is uit het gehoor. Waarom is dat zo? Omdat God het zo gewild heeft. Zou God ook hebben kunnen willen dat het geloof uit het zien was? Jawel, dat had God kunnen willen, maar hij heeft het niet gewild. En hij heeft gewild dat het geloof uit het gehoor is. En het gehoor door de prediking van het woord van God. En als wij de verkondiging van het evangelie om welke reden dan ook minder belangrijk achten of zelfs minachten, dan mogen we godsdienstig zijn wat we zijn, maar dan hebben we een eigenwillige godsdienst. Dan weten we het beter dan God, dan willen we het beter weten dan God. En die zijn er, mensen die de verkondiging van het evangelie eigenlijk maar nou ja zo vinden. En daarom blijven ze weg uit de kerk, die heb je toch, die vinden één keer genoeg. Waarom? Waarom vinden ze dat? Waarom denken ze dat? Omdat ze midden in de dood liggen. Omdat ze de waarde van dat middel dat God gegeven heeft nog nooit hebben gezien. Omdat ze de verlorenheid van hun arme ziel nog nooit hebben ontdekt. Dan zouden ze wel harder lopen om het middel te mogen gebruiken dat God heeft ingezet. Om hun arme ziel te verlossen. Er zijn ook mensen die om een andere reden, niet uit onverschilligheid, maar omdat het in de kerk zo dor en zo doods is, maar wegblijven. Of omdat de prediking hen niet aanstaat. Er zijn ook mensen die wel naar de kerk komen, maar die niet komen luisteren naar de verkondiging van het evangelie, maar naar de prediker. En naar de manier waarop die het doet, en naar de woorden die hij spreekt. En dan geven ze in gedachte aan die prediker een cijfer, alsof die bezig is een voordracht uit te voeren. Alsof die bezig is om met een opvoering. Maar God heeft de prediking ingezet opdat zondaren zalig zouden worden. Gemeente, bedenkt u dat? Als u onder de verkondiging van het evangelie opgaat. Dat u dan opgaat onder het middel waar u geen waardering of positief of negatief over hoeft uit te spreken. Want daar is de Heere helemaal niet bij geïnteresseerd. Maar dat u opgaat onder het middel dat de Heere gebruiken wil, dat de Heere heeft ingezet om zalig te maken die geloven. Daar is God alleen maar bij geïnteresseerd. Of die prediking in uw leven uitwerking heeft, niet wat u ervan vindt. Want dat is zo subjectief als het maar zijn kan. Want dan zijn er 1000 hoofden en 1000 verschillende meningen.
Maar de Heere heeft er alleen maar belangstelling voor om na te gaan of die prediking in uw leven dat bereikt waartoe hij het zendt. En is de vraag of er al blijdschap in de hemel geweest is voor de engelen Gods toen de engelen u eens een keer onder de prediking zagen zitten. En toen dat woord doel trof. En toen het uw hart raakte. Kijk, dat is de bedoeling van de prediking. Waardeer het nu zo ook. Zo wil God dat we het waarderen. En zo wil de Heere dat we zijn knechten ook waarderen. En daarom, de Heere schakelt zijn knechten zelf in. Kan de Heere niet via stem uit de hemel de kamerling op zijn wagen tot bekering brengen? Natuurlijk, de Heere kan dat in een handomdraai. Hoefde hij niet eens voor naar Jeruzalem te komen, had hij in ergens diep in Afrika ook voor kunnen blijven. Maar God respecteert zijn eigen inzettingen. En daarom laat hij die man naar Jeruzalem komen en dan laat hij hem de boekrol van Jesaja meenemen. Want dat is het middel, het woord, het evangelie. En dan heeft die man ook nog iemand nodig die het hem uitlegt. En God zorgt ervoor dat hij er ook komt. En al moet Filippus de evangelist dan preken voor één man. En al moet hij er een hele lange voetreis voor maken. Van op naar de weg van Jeruzalem naar Gaza. Welke woest is en heet. Dat doet er niet toe. Want God heeft die prediker willen inschakelen. Bij het zalig maken van deze kamerling van Kandatzee. En al moet Petrus er een paar dagen voor reizen om uit Joppe naar Caesarea te gaan, dat doet er niet toe, want de Heere respecteert zijn eigen ordinantiën en hij zendt een boodschapper van het evangelie. Kon hij langs een andere weg Cornelius niet bekeren? Kon die engel die toch bij hem kwam hem de woorden der zaligheid niet verkondigen? Of dat kon, dat doet er niet toe. De Heere heeft gekozen voor het middel van de verkondiging van het evangelie door zijn menselijke dienstknechten. Zo moeten we de prediking leren waarderen, gemeente. Het is een bewijs dat God het goede met ons voor heeft. Hij zendt, ik denk aan de woorden van onze Dordtse leerregels, goedertierenlijk boodschappers van deze zeer goede tijding. Omdat God goedertieren is. Mogen we het nog horen en keer op keer horen. En mag de stem Gods via menselijke woorden nog in onze oren klinken. O ja, is er dan geen verantwoordelijkheid voor de prediker? Is het dan zo dat elke prediking maar goed is? Nee, toetst u de prediking alstublieft aan het woord van God. Want het is de roeping der gemeente om de geesten te beproeven of ze uit God zijn. En ik wil het graag van u horen als u vindt dat ik niet naar de schriften spreek. Dat is uw verantwoordelijkheid. Maar als de prediking recht gebracht wordt, althans als de prediker er ernst mee maakt om het woord van God te verkondigen, het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. En als de gemeente er ernst mee maakt om dat evangelie te beluisteren, wat gebeurt er dan? Ik zeg het met de woorden van de apostel Paulus. En als u het goed begrijpt, zijn het diep ontroerende en aangrijpende woorden. Ik doel op het laatste gedeelte van het vijfde hoofdstuk van 2 Korinthe. Daar gaat het over de bediening der verzoening. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonden hun niet toerekenende. En hij heeft het woord der verzoening in ons, zegt de apostel, van zichzelf en van zijn mededienaren gelegd. En wat zijn ze daardoor geworden? Doordat de Heere dat woord der verzoening, dat woord van Christus en van het offer van Christus en van het bloed van Christus in hen, in hun hart en in hun mond en op hun lippen gelegd heeft, heeft hij ze gemaakt. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wees. Dat heeft met hun verdiensten niks te maken, vergis u niet. dat heeft met onderscheidende genade te maken en meer niet. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God, hoort u het, en dat geschiet in de prediking, alsof God door ons bade. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Dat is de verkondiging van het evangelie, de bede van Gods wegen, door de dienst van de door hem gezonden dienstknechten, laat u toch met God verzoenen. Of zoals de profeet onder het oude verbond het zei tot het schuldige, tot het afgodische volk, bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? En zo wil de Heere dat woord en de verkondiging van dat woord gebruiken, gemeente, om zondaren de weg der zaligheid te wijzen en ze op die weg der zaligheid te brengen. Nee, om ze het geloof te geven. Gaat dat dan automatisch? Nee. Want je kunt daaronder dat woord zitten en u weet dat wel uit eigen ervaring, denk ik. Zelfs als u nu anders bent, dan weet u van uw eertijds nog. En als u geen werkelijke omzetting in uw leven hebt meegemaakt, dan weet u dat uit eigen ondervinding toch wel. Dat je onder de prediking kan zitten. En dat het met het geloof niet gemengd is. En dat is soms direct al merkbaar bij het uitgaan van de kerk. Dat het dan bij jezelf of bij een ander er direct uit te lezen valt. Nou, dat woord heeft hem niks gedaan. God heeft door zijn dienstknecht gebeden, laat u met God verzoenen, maar we hebben werkelijk wel andere dingen aan ons hoofd. En we hebben andere dingen waar we nodig over moeten praten als de kerk uitgaat. Oh ja, het kan heel goed wezen. Onder de ernstigste prediking, onder de aanbieding van het heil van Christus, die zaligmaker die presenteert zich, mag ik uw verlosser zijn. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Blijven we dezelfde en gaan we onveranderd en onverbeterd en onbekeerd door. Daarom zie wel toe hoe u hoort. Zie wel toe hoe u onder de verkondiging van het heilig evangelie verkeert. Want de Heere komt een keer rekenschap vragen. Van al die kloppingen op uw hart en van al die waarschuwingen en van al die lokstemmen enzovoort. Hij komt een keer rekenschap vragen. Het is een voorrecht als je eronder leven mag, maar het is ook een verantwoordelijkheid. De weg geweten te hebben en hem niet te bewandelen. Het is ook een verantwoordelijkheid om de Heere Jezus in je straten gehad te hebben, Capernaum en Chorazin en Bethsaida, en zijn woorden gehoord te hebben en zijn tekenen gezien te hebben en toch onbekeerd te zijn gebleven. Het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan uw lieden. Het is heel wat dicht, vlak bij het heil. Vlak bij die genade Gods in Christus, vlak bij dat bloed der besprenging, vlak bij de reinigmaking van onze zonden gebracht, vlak bij al het heil dat een mensenkind nodig heeft in leven en in sterven. En als we er dan toch langs heen gelopen hebben en als we er toch langs voorbij gegaan zijn, oh, het zal wat wezen. Om onder de prediking van het evangelie, van de blijde boodschap verkeerd te hebben. En een onbekeerd mens te zijn gebleven met een gesloten hart. Geef God er de schuld niet van. Want die heeft er de schuld niet van. Want die zegt het, al wat u ontbreekt, schenk ik zo het smeekt, mild en overvloedig. Nee, het gebeurt niet automatisch, maar daar. Daar waar de Heilige Geest honger en dorst verwekt. Daar waar de Heilige Geest die genade gaat verheerlijken. Laat ik het maar mogen zeggen. Ik neem het er toch maar even bij, gemeente, anders blijft dat liggen voor een volgende keer en dat wil ik dan liever niet. Vraag 67. Zijn dan beide het woord en de sacramenten daarheen gericht om daartoe verordend dat zij ons geloof op de offerande van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond onze zaligheid wijzen? Ja. Afgedacht van die sacramenten, daar gaat het dan vanavond verder niet over. Maar dat woord dat heeft tot inhoud. En daarom is het ook zo'n uitnemend geschikt middel in de hand van de Heilige Geest. Daarom is het een middel waardoor de Heilige Geest het geloof kan werken. Dat geloof, dat woord heeft tot inhoud de belofte van het evangelie. En die belofte is, samengevat zegt onze catechismus, die belofte is de volkomen zaligheid in de enige offerande van de Heer Jezus Christus aan het kruis geschied. Daar gaat het om. Als er gepreekt wordt, dan gaat het eigenlijk altijd om dat kernpunt, om dat kardinale, om dat centrale. Ik weet, er is heel wat omheen nog. Maar het staat allemaal in verband met dat middelpunt. De belofte van het evangelie is dat door de offerande van Christus aan Golgotha's kruis God volkomen verzoening heeft ontvangen en de schuld van zijn volk uit het boek des Heren is gedelgd. Offerande, zegt onze catechismus. Dat spreekt van overgave, van bloedstorting. Dat spreekt van een altaar waar de vlammen op verteren. Dat spreekt van dood. Dat spreekt van verzoening door voldoening. Dat is het centrale van de evangelie. En dat zal de centrale boodschap van de prediking van het evangelie zijn. En dat is het middel dat de Heilige Geest hanteert om in het hart van een mens het geloof te werken. Maar dan moet het wel om die offerande gaan. Dan moet het wel om die Christus gaan. Dan moet het niet om bijkomstigheden gaan. Oh, wat een trieste zaak met veel prediking vandaag de dag waar dit in ontbreekt. Daar komen ook geen mensen meer tot bekering. Er wordt ook geen geloof meer gewerkt, geen echt geloof, dat resultaat van het werk van de Heilige Geest is. Als de prediking alleen maar weet te spreken over sociale gerechtigheid of ongerechtigheid en al die dingen meer, maar niet meer weet te spreken van dat offer van Christus aan het kruis volbracht. En als de prediker al pas dan wel sprekend wordt als hij het heeft over allerlei misstanden in de wereld, maar niet meer in vuur en vlam kan geraken als het gaat om datgene wat God gedaan heeft toen hij afrekende met zijn zoon die borg was voor zijn volk aan Golgotha's kruis. En niet meer weet te spreken met de geest en door de geest over de genoegzaamheid van dat offer van Christus om zondaren te nodigen om in die gekruisigde Christus te geloven. Als de prediking niet meer in staat is om, zoals Paulus dat aan de Galaten schrijft, de gekruisigde Christus als voor de ogen te schilderen, wat kunnen we dan verwachten als resultaat op zo'n prediking? Arme, misleide zielen. Onder een Christusloze prediking, onder een bloedloos evangelie. Dit is het middel dat de Heilige Geest in de handen neemt. De belofte van het evangelie, en dat is voedsel, dat is eten en drinken voor een verslagene van hart. Dat is voedsel waar de hongerige naar grijpt. Dat is water des levens waar de dorstige zijn dorst mee mag lessen. Dat is de boodschap waar een arm gemaakt mensenkind de rijkdommen Gods in mag horen. Dat is de boodschap waar een verlegen, verslagene van hart mag horen dat er voor hem toch nog doen aan is. O gemeente, ik aarzel niet. De prediking van het evangelie is Christus prediking. En tot die Christus mag u komen. Tot die gekruisigde en tot die opgestane zaligmaker mag ik u nodigen. En ik hoef u niet te vertellen dat u allerlei omwegen moet maken eerst. En ik hoef u ook niet te vertellen dat u eerst uzelf moet opknappen en verbeteren. Want in dat offer van Christus, daar is genoegzaam zaligheid en genoegzame reiniging voor de grootste der zondaren. Ook al komt hij met zijn vuile plunje en met zijn met zonde bezoedelde handen. In die Christus is alles wat een mensenkind nodig heeft in leven en sterven. En de Heilige Geest, en begrijpt u waarom de Heilige Geest door dit middel het geloof werkt. De Heilige Geest heeft maar één begeerte. Hij zal mij verheerlijken. En naarmate de prediking die Christus mag verheerlijken en voorstellen, gaat de Heilige Geest harten ontsluiten. Zo deed Paulus het en zo deed de Heilige Geest het bij Lydia. Want apostel Paulus heeft geen ander evangelie gebracht dan het evangelie dat centraal de boodschap kende van de offerande van Christus aan het kruis geschied. Maar dan ook de enige offerande. Oh ja. En dan breekt de Heere tegelijk ook al die leunsels en steunsels die wij denken te hebben af. Want dan is dat offer uniek. Dan is die Christus de enige die ons zalig kan maken. Wel nu, die boodschap is uitermate geschikt om geloof te wekken in het hart van een verloren mens. Om geloof te wekken daar waar de Heilige Geest aan het werk is. Die boodschap, die is uitermate geschikt om een mens die aan het eind komt, en daar zorgt de Heilige Geest ook voor, met zichzelf hoop te geven. Die boodschap is uitermate geschikt om daar waar de schuld voor onze ogen oprijst, en daar zorgt de Heilige Geest ook voor, want die zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, toch hoop en verlangen en verwachting te geven, zodat wij onder de schuldenlast van onze zonde niet bezwijken. Die boodschap is uitermate geschikt om een mens die op de knieën gedrongen wordt. En daar zorgt de Heilige Geest ook voor. Die boodschap is uitermate geschikt om een mens die moet capituleren. Hoop en vertrouwen te geven. Want in die zaligmaker wordt hem de weg ontsloten. Gemeente, heeft die prediking, de verkondiging van het evangelie, dat al gedaan in uw ziel? Heeft de prediking dat effect al gehad? Zo niet, haast u dan. En smeek God, die u vanavond weer de verkondiging van het evangelie schonk, dat hij door zijn Heilige Geest dat geloof dan zou willen werken. Steunt u op die enige offerande? En hebt u het misschien in een pijnlijke weg moeten leren dat al die andere steunsels uiteindelijk weg moesten vallen? En om het met Paulus te zeggen, al datgene wat geen Christus is, schade en drek te achten. Heb u ontdekt de nood van uw ziel? Nou maakt u zelf de toepassing maar. Amen. Psalm 25, het tweede vers. Wij mogen ons weer voor u buigen en u ootmoedig erkennen voor wat u ons in uw woord wilde geven. En in het onderwijs uit ons leerboek vanavond, waarin u het ons weer eens uitdrukkelijk hebt gezegd, Heere, dat gij de werkmeester van het geloof zijt en langs welke weg, o Heilige Geest, gij het werkt. O, doe ons toch waarderen het middel dat u ons geeft in de verkondiging van het heilig evangelie. Doe ons dat nooit gering achten, Heere. Doe ons daar nooit menselijk en aards en ongeestelijk over denken. Doe ons daar altijd met respect en eerbied over denken, omdat het het middel is dat u door uw geest wilt gebruiken om het geloof te werken en te versterken in zondaars harten. Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 62, het 8e vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.